een nieuwe podcast van Uitkomen met je inkomen. De podcast voor professionals die meer willen dan geld dat binnenkomt en direct weer verdwijnt. Vandaag ga ik in gesprek met iemand die zich heeft gespecialiseerd in iets waar we het vaak liever niet over hebben. En waar we al helemaal niet bij stil willen staan. Maar wat juist enorm veel rust geeft als je het wel regelt. Mijn gast is Annemieke de Wilge van Focus Samen voor Elkaar. Annemieke is nalatenschapsspecialist en begeleidt mensen bij misschien wel de meest gevoelige, maar ook meest belangrijke keuzes die je kunt maken. Hoe regel je nu de dingen voor later, als je het zelf niet meer kan? Met meer dan 30 jaar ervaring bij Ernst & Young op het gebied van belastingen en nalatenschappen helpt zij nu particulieren en ondernemers om testamenten, levenstestamenten en de afwikkeling van nalatenschappen helder en zorgvuldig te regelen. Niet alleen juridisch en fiscaal, maar vooral met oog voor de mens achter de cijfers. En in deze aflevering gaan we niet alleen in op waarom je dit nu moet regelen, maar stellen we ook de vragen die je misschien wel hebt, maar nooit hardop durft te stellen. Vragen als, moet je eigenlijk rijk zijn om een testament nodig te hebben? Is erfbelasting niet gewoon dubbel betalen? En hoe vaak eindigt een erfenis in ruzie? Kortom, of je nu ondernemer bent of in loondienst, veel of weinig verdient, als je rust en helderheid wilt en het goed geregeld wilt hebben voor je familie, dierbaren en dierbaren, dan is dit een aflevering die je niet wilt missen. Laten we beginnen. Annemieke, welkom.
Dankjewel.
Heeft dit het een beetje samengevat?
Ja, zeker. Ja, ja, ja. En een aantal punten gaan we zeker ook dadelijk nog even aanhalen.
Ja. Vindt het goed. Hey, en vooral ook voorbeelden uit de praktijk. Wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. En ik kon altijd genieten van jouw voorbeelden uit de praktijk. Omdat die gewoon heel erg tot de verbeelding spreken.
Ja.
Maar wat ik al zeg, we kennen elkaar al een tijdje. Zijn allebei ambitieus, doelgericht. Allebei in 2020 met ons eigen bedrijf gestart. Lekker helemaal aan het begin van de coronatijd. Beter kan je het niet verzinnen. Maar kan je ons eerst eens meenemen in waarom jij voor dit pad koos? Want werken met nalatenschappen, testamenten, het is uiteindelijk natuurlijk een onderwerp waar veel mensen niet over willen nadenken, niet over willen praten. Wat maakt dat jij dit bent gaan doen?
Dat klopt, ja. Ik was heel erg nauw betrokken bij klanten die wat betreft de aangifte inkomstenbelasting
Bij
Ernst & Young tijd. En ja. Ik had veel te maken met expats. Waar je uiteindelijk ook heel veel internationaal werkt. Maar echt heel dicht bij de mensen zelf. Kwam je niet meer. En dat miste ik heel erg. Dus ik had zoiets van, ja, waar zou ik nog gelukkig van worden? En dat is toch wel die figuurlijke arm om mensen heen kunnen slaan in moeilijke tijden. Momenten van beslissingen nemen van, wat wil ik dan in dat testament laten opnemen? Maar ook vooral na het overlijden, dat je die arm om iemand kan heen slaan. Van, joh, ik ga jou helpen. Ja. Dus echt de drive was voor mij ook wel, nou ja, dat heb ik goed ingezien. In het begin dacht je wel van, is dit bekend? Lopen er meer mensen als ik met deze ambities? Nou, dan zijn er niet zoveel.
Nee,
want ik ben geen notaris.
Want je bent geen notaris.
Exact.
Nee, precies.
Nee, ik ben juist een beetje de ik plavei het pad.
Voor de notaris. Gaan we straks sowieso nog op terugkomen.
Klopt.
Maar hey, had je dat dan in het begin van je carrière wel bij Ernst & Young? Dat je dichter bij de mensen stond? Was dat een verandering door de tijd heen?
Ja. Ja.
Of had het met leeftijd te maken? Ik merkte dat ik het op, nou ja, zo eind 40, begin 50 veel meer behoefte daaraan kreeg van, hey, maar ik wil echt impact maken met mijn werk.
Ja. Ja,
of was het bij jou echt een verandering binnen het werk wat je deed?
Het was ook wel binnen het werk wat ik deed. En ja, je krijgt natuurlijk toch een hoop mensen om je heen die binnenkomen, die een stuk jonger zijn dan jezelf. Maar dat is op zich niet zo'n heel erg groot probleem.
Raar is dat, hè? Niet meer de jongste zijn
niet
op de afdeling.
Niet meer de jongste zijn. Ook wetend dat je niet onmisbaar bent, wat ik altijd dacht. Wat moet Ernst & Young zonder Annemieke? Maar goed, ze draaien nog steeds, dus dat is ook wel weer grappig.
Ja, grappig. Heel herkenbaar, inderdaad, ja. Hey, maar laten we eens bij het begin beginnen. Mm-hmm. Waarom is een testament of levenstestament niet iets voor later, maar juist iets om nu te regelen? En misschien ook leuk als je eerst eens het verschil uitlegt. Want dat merk ik nog wel eens bij mensen in gesprekken. Dat, ja, een testament weet iedereen wel, maar een levenstestament...
Nee, dat is ook nog een beetje ondergeschoven kindje. En ik leg het altijd zo uit. Het woordje levenstestament zegt het eigenlijk al. Want het woordje leven komt erin voor.
Ja.
Dus je bent er nog, maar je kunt het niet meer. Dus je bent wils onbekwaam door redenen van niet aangeboren hersenletsel. Als voorbeeld een herseninfarct, dementie, een zwaar ongeluk, een comateuze toestand. Waarbij je dus niet meer kunt beslissen zelf.
Ja.
En wie gaat het dan regelen? Wie mag dan de regie die je eigenlijk nu hebt, wie mag die overnemen op het moment? Nou ja, en eigenlijk
dat je dat niet meer kan.
Dat je het niet meer kan. En eigenlijk neemt iemand niet per se die regie over. Nee, de regie heb je eigenlijk al opgeschreven. En een ander gaat dat voor je uitvoeren.
Ja.
En dat is eigenlijk het moment dat je dat levenstestament... Je geeft iemand de volmacht. En die geef je aan iemand die je 100% vertrouwt.
Ja.
En in een testament... Dat is echt het onderscheid tussen levenstestament en testament. Testament, daarin wordt bepaald wat er moet gebeuren na jouw overlijden.
Precies.
Met jouw nalatenschap.
Als je er niet meer bent.
Als je echt niet meer bent.
Ja. 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 Ja, dat is duidelijk een heel groot verschil. Hey, en wat gebeurt er als je geen levenstestament hebt? Want dan, je krijgt een ongeluk, je raakt in coma. Wat gebeurt er dan?
Ja, nou, daar heb ik nog wel een voorbeeld van. Eigenlijk ook wel schrijnend. Waarbij een man van 66 een herseninfarct krijgt. Niet meer met zijn ogen kan knipperen of hij ja of nee bedoelt. Of wat ook maar wat bedoelt. Zijn dochter zaten met de handen in het haar van... Oh, pap, maar wat nu? Want vader had een eigen woning. Er zat nog een hypotheek op de woning. Vader verdwijnt uiteindelijk in een verpleeghuis. En zijn dochters moesten naar de rechter om bewindvoering te vragen over het vermogen van vader. Zodat zij alles konden gaan regelen voor vader wat nodig was. Zij moeten nu elk jaar, en dat is inmiddels nu 6-7 jaar... rekening en verantwoording afleggen jaarlijks aan de rechtbank. En had je dit kunnen voorkomen? Ja, want met een levenstestament hadden die dames meteen de regie over kunnen nemen.
In plaats van eerst naar de rechter moeten gaan.
En dan hadden ze die rekening en verantwoording niet meer af hoeven leggen. En ze hoeven niet toestemming te vragen om grotere uitgaven te doen.
Nee, precies.
Want dan hadden ze dat in de lijn van vaders wens gewoon door
kunnen zetten. Ja. Ik kan me ook herinneren dat jij wel eens verteld hebt dat op het moment dat je ouders bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomen en er is geen levenstestament, dat jij niet zomaar met die artsen mag zeggen hoe de behandeling verder gaat verlopen. Dat je dat ook eerst moet afstemmen, met de rechter.
Ja, dat kan. Ik weet wel dat medici uiteindelijk in ziekenhuizen luisteren altijd wel naar echtgenoten en kinderen.
Ja.
Ik zeg ook altijd, een levenstestament moet je niet alleen maar maken voor het medische deel.
Nee.
Vooral het zakelijke deel is van belang.
Precies. Ja.
Maar als je dan toch voor het levenstestament gaat, kun je ook je medische wensen in een levenstestament meenemen. Waarbij je ook bijvoorbeeld een behandelverbod kunt opnemen. En een behandelverbod houdt in, als een arts bepaalt dat je ondraaglijk uitzichtloos lijdt, wat wil je dan? En eigenlijk bepaal jij nu bij helder denken, ja, maar dan mag de behandeling gestopt worden.
Ja, precies.
En hoe fijn is het als dat vast ligt? Kinderen hoeven dan niet die keuze te maken. Nee. Die heb jij eigenlijk al. En dan kunnen ze zeggen, oh, maar kijk, papa heeft het zelf vastgelegd. Dit wilde papa. Dus wij hoeven helemaal niet te kiezen.
Nee, precies. Maar het is dus niet zo dat als dat gebeurt en je hebt geen testament, dan gaan de artsen wel degelijk met je in gesprek over.
Okay, zeker.
Dan heb ik dat verkeerd opgeslagen.
Nee, dat is gelukkig is dat.
Hey, er zijn natuurlijk ook heel veel vragen die mensen wel hebben, maar eigenlijk niet willen stellen. En eentje daarvan weet ik bijna zeker is: moet je rijk zijn om een testament nodig te hebben?
Niet per se. Ligt ook heel erg aan de wensen wat je wil met je nalatenschap. Ik was laatst bij een echtpaar met 7 kinderen. En een vermogen van 4 ton.
Mm-hmm.
Nou ja, bij overlijden, want ze waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Dat betekent dus bij overlijden vererft de helft.
Ja.
Dus dat ging over €200.000. Nou ja, en dat wordt dan eigenlijk nagelaten aan de partner of de echtgenoten. En de 7 kinderen. Dus dat betekent dat 2 ton gedeeld door 8. Ja, het is niet heel spannend voor de erfbelasting. Daar kan ik niet heel leuk meer in sturen. Van neem dit op in je testament. Want dan bespaar je zoveel erfbelasting bij het eerste overlijden. Of kun je het erfbelasting uitstellen tot het tweede overlijden. Dus ik kan in zo'n situatie, als mensen dan ook echt geen nadere wensen hebben voor de afwikkeling, of dat er ruzie is. Of weet je, dat je zegt, nou, er zijn kinderen die gaan niet met elkaar door één deur. Dus ik wil per se vast hebben liggen dat één persoon... Nou ja, als dat allemaal niet speelt, ja, dan kan het zijn dat ik zeg... Ik ga jou niet op kosten jagen. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik blijf dan wel...
Terwijl er wel heel veel geld is, maar dat komt ook door het aantal kinderen wat er te vererven valt.
Ja, eigenlijk heb je door middel van het aantal kinderen krijgen eigenlijk je testament.
Heb je eigen testament wettelijk gezien? Ja, wettelijk. Als je die volgt, gaat die eigenlijk goed.
Gaat die ook goed.
En op het moment dat dan de tweede partner overlijdt, hè, de tweede ouder?
Ja, nou ja, dan...
Eigenlijk hetzelfde.
Eigenlijk hetzelfde.
Ja, dus dan is het niet nodig.
Nee. Kijk, en er kunnen ook best wel eens momenten zijn dat je zegt van... zou je als ouders het wellicht leuk vinden om kleinkinderen te benoemen in een testament? Die worden niet automatisch als erfgenaam benoemd. Of...
Oh ja, dat kan natuurlijk
dus
wel weer een goede reden zijn.
Dat kan wel een reden zijn waardoor je zegt van... hoe leuk is het om een cadeautje na te laten van opa en oma?
Ja.
Dus dat kan soms een reden zijn waarom mensen zeggen... oh, maar dan wil ik wel een testament.
Ja, ja.
Dus
dat zijn eigenlijk de uitzonderingen op de wet.
Ja.
De wettelijke regeling is... Het gaat naar de directe erfgenamen. Ja. En de eerste, dat zijn altijd de partner
en kinderen.
Ja.
En als je dat niet wil, dan moet je het
anders wilt, dan kom je bij het testament.
Exact.
En dat kan dus ook al als je 30.000 euro hebt.
Ja.
Als je niet wil dat het gaat volgens de lijn.
Ja, klopt.
Dus rijk of niet rijk, heeft er niet zo heel veel mee te maken.
Nee.
Hey, ik heb ook wel eens jou horen zeggen, en zeker ondernemers mogen... Een levenstestament?
Ja, zeker hebben. Een levenstestament. Want dat waarborgt eigenlijk ook je continuïteit van je bedrijf. Want op het moment dat mij iets overkomt en ik kan niets meer... En dat kan ook een tijdelijkheid zijn. Ik kan in coma raken. Maar wie gaat in die comateuze toestand mijn facturen betalen, mijn facturen innen? Wie mag op mijn bank... dat mag dus degene die de volmacht heeft.
Die de volmacht heeft.
Ja. Want dat heb ik daarin ook vastgelegd. Dat ik ook mijn onderneming... uiteindelijk aan diegene die ik 100% vertrouw... dat die volmacht ook daarin... En die mag dan uiteindelijk met die volmacht gaan wapperen bij de bank... en de situatie uitleggen.
Ja.
En er is een akte van de... In mijn geval moet er wel een verklaring van de arts komen... dat ik inderdaad op dat moment heel onbekwaam ben. Maar vanaf een bepaalde leeftijd adviseer ik vaak... laat het levenstestament meteen na ondertekening ingaan. Waarom? Omdat je die hobbel van die artsenverklaring dan even niet hebt.
Niet hebt.
Je kunt meteen handelen.
En welke leeftijd is dat dan? Want jij hebt het dus niet gedaan.
Ik vond mezelf met 50 jaar te jong.
Ja.
Maar nu denk ik...
Misschien mag die aangepast worden.
Ja, ik denk dat juist met 50 mag je best wel zeggen... laat het maar ingaan. En want je geeft uiteindelijk die volmacht aan iemand... die je 100% vertrouwt.
Ja.
Dus dan ga je er ook van uit dat er geen misbruik van gemaakt wordt.
Nee, precies. Ja. Precies. Hey, dus voor ondernemers is het zeker belangrijk om een levenstestament te hebben. En dan pak je natuurlijk ook al het andere meteen mee.
Ja,
stel dat je het niet hebt, dan gaan de mensen in je omgeving kijken van... Hey, wie gaat dit oppakken en moet je dan ook weer langs de rechter om dat te laten regelen?
Ja, dan zou je langs de rechter moeten.
Want er moet iets gebeuren met een bedrijf. Ik bedoel, als ik wegval, je hebt wel je klanten, je hebt inderdaad... het bedrijf bestaat en draait gewoon.
Klopt. Ja.
Ook al... kan je geen klanten meer helpen.
Ja. Uiteindelijk zal er doorverwezen moeten worden... je afspraken, wie gaat jouw afspraken afzeggen.
Er komt gewoon heel veel bij kijken op zo'n moment.
En daar
moment.
Wordt wel vaak... ik heb vaak voor een club met ondernemers gestaan... dat ik vingers liet opsteken van... wie hebben er een levenstestament? Daar schrok ik toch echt wel van... dat 20-30% misschien een levenstestament heeft.
Ja, en de rest gewoon niet.
En de rest gewoon niet.
Nee. Ja, apart... Hey, en in de lijn van vragen die we eigenlijk wel denken, maar niet gesteld worden. Mag je je kinderen onterven? En werkt dat in de praktijk ook echt zo?
Ja, je mag je kinderen onterven. Ik probeer altijd in mijn advisering te zeggen... gebruik het woord onterven niet, maar laat een legaat na aan de kinderen ter hoogte van hun legitieme portie. Nou, de legitieme
kan je hem
portie,
uitleggen? Ja. Dit klinkt heel technisch.
Ja, nou, de legitieme portie is de helft van wat je normaliter zou hebben geërfd... als er geen testament zou zijn geweest. Dus stel, vader, moeder, twee kinderen. Vader overlijdt. Dan vererft de helft. En daar krijg je dan 1/3 van. Moeder, je broertje of zusje en jij.
Ja.
Op het moment dat je onterfd bent, heb je dus niet recht op 1/3... maar de helft van 1/3, dus 1/6.
1/6 deel.
Ja, dat stukje. En op het moment dat je onterfd bent, dan moet je dus echt het woordje onterfd erin staat, dan moet je binnen 5 jaar na overlijden van vader of moeder aanspraak maken op je legitieme portie,
ja,
wat ik net heb uitgelegd. Maar wil je dat nou niet als ouders, en wat, dat adviseer ik vaak, want het woord onterven is heel naar. Kinderen, ja, voelen het vaak als een schop na. Dus psychologisch doet het ook heel veel met kinderen. Maar als je als ouder zegt, ik laat een legaat na ter hoogte van de legitieme portie, doe je eigenlijk hetzelfde, alleen sla je het kind niet over.
Juist, juist.
En je kunt afwikkelen. Je hoeft niet 5 jaar te wachten voor het kind. Ik heb in 1 voorbeeld meegemaakt dat een, ja, of dat dwarskonterige situatie was, ik weet het niet. Maar uiteindelijk hebben de dochters van de man 2 weken voor de 5-jaarstermijn aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. Dus 5 jaar lang heeft de weduwe in onzekerheid gezeten of de kinderen uit het eerste huwelijk.
Ja,
of de kinderen uit het eerste huwelijk wel of niet aanspraak gingen maken. En 2 weken voor afloop van die 5 jaar, het mag ook geen later, het mag ook niet een dag later na die 5 jaar, hebben zij kenbaar gemaakt.
Ja, dus je kan die hele erfenis niet afwikkelen zolang dat loopt.
Ja.
Terwijl als ze het een legaat is, dan word je gewoon afgehandeld, afgewikkeld, precies, volgens het testament. Ja. En dan kan je...
Ja, een legataris is een schuldeiser van een nalatenschap. Dus die moet je gewoon als executeur, moet je die ook gewoon meenemen in de schulden.
Meenemen in
schulden.
Het geheel. Ja, ja, ongelooflijk. Maar helemaal weg kan nooit, hè? Je kan nooit zeggen van, mijn kinderen krijgen helemaal niks.
Nee.
Zelfs in het testament is dat niet te
mogelijk
regelen.
Nee, nog niet.
Zie je dat steeds vaker gebeuren, dat mensen dat doen?
Ja.
Want we hadden er net natuurlijk al een gesprek en toen hoorde ik je zoiets zeggen.
Ja, het is soms wat ik heel veel meemaak. En in mijn werk merk ik ook heel veel eenzaamheid. En als je dan doorvraagt, zijn er wel kinderen, maar kijken niet om naar hun ouders. En dan is de behoefte om ze ook niks na te laten heel erg groot van ouders. Zo van, maar waarom zouden ze uiteindelijk dadelijk zoveel van mij gaan erven?
Ja,
dus dat is
triest,
echt, hè?
Ja, triest dat mensen zo eenzaam kunnen zijn en zich zo verlaten voelen door hun kinderen.
Ja.
Dat ze hiertoe komen.
Ja, eens.
Ja, ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk.
Maar goed, ik heb ook als voorbeeld dat een kind onterft. Min of meer dat je zegt van, ik ben ouder. Ik ben de langslevende ouder. Ik heb 1 verstandelijk gehandicapt kind. Ik heb 1 miljoen. Maar wat heeft mijn verstandelijk gehandicapte kind aan 1 miljoen als ik overlijd?
Ja.
Nou ja, en in zo'n situatie zou je kunnen zeggen, ik laat een legaat na ter hoogte van de legitieme. Want de bewindvoerder van zo'n verstandelijk gehandicapt kind zal uiteindelijk volgens de rechter ook de legitieme moeten opeisen.
Ja.
Nou ja, dan is nog steeds €500.000 heel veel voor een kind wat onder bewind staat.
Absoluut, absoluut.
Met alle gevolgen.
Ja. Wat je dan nog als ouder zou kunnen verzinnen natuurlijk, is dat je zegt van, hé, mijn kind woont in dat en dat huis, ik laat dat huis mijn geld na. Is dat een idee? Zou dat kunnen?
Ja, dat zou kunnen, zeker.
Als je daar als heel blij mee bent en hoe ze daar opgevangen worden. En, want in het testament kan je natuurlijk verzinnen wat je wil.
Ja. Maar ja, je ontkomt er niet aan om toch die legitieme dan uiteindelijk...
Ja, uiteraard.
Hoewel er ook wel uitspraken zijn waarbij je kunt zeggen, ik laat een legaat na ter hoogte van de vrijstelling. En nou ja, dan maar kijken of daar inderdaad, zeker als er geen professionele bewindvoerder op zit, dan... Ja, dan is die vereiste ook niet heel erg groot. Dus dan zou je ook kunnen kennen. Ik heb wel een ervaring nu met de notaris die zei, ik durf die wel aan.
Ja, ja. En hoe gaat dat er dan uitzien?
Nou ja, dan wordt er een legaat nagelaten ter hoogte van de dan geldende vrijstelling. En een kind heeft momenteel een vrijstelling van €25.490. Maar goed, dat kun je dus zeggen van, oké, dan nemen we dat op.
Ja.
En dan met een maximum van een x-bedrag. Want ja, over 5 jaar is zo'n... vrijstelling waarschijnlijk 32.000 euro.
Ja. Hey, en even doordenkend. Dan krijgt het kind €500.000.
Ja.
Daar moet gewoon belasting over betaald worden. Ja. Uiteindelijk, op het moment dat het vermogen is. Gaat zo'n kind dan ook meer betalen in het huis waar ze wonen? Is dat gebaseerd op vermogen en... Want dan gaat er natuurlijk heel veel draaien. Er gaat heel veel veranderen voor zo'n kind. Want aan de ene kant denk ik van, nou heerlijk, want dan kan er zorg ingekocht worden die het kind nodig heeft. He, dan kan je zo'n kind met vakanties, als het kind daartoe in staat is, met rolstoel en alles bijvoorbeeld op vakantie. Terwijl dat misschien anders met een uitkering niet kan.
Dat klopt.
Het geeft natuurlijk ook mogelijkheden.
Ja, het geeft heel veel mogelijkheden, maar dan merk je wel dat er een groot deel...
Afhankelijk van de...
Ja. de eigen bijdrage zal zeker ook omhoog gaan in het verzorgingstehuis waar die dan woont. Want nu is het gebaseerd op een waarjonguitkering.
Ja, precies.
En dan heb je natuurlijk ook weer allerlei toeslagen die je dan weer gaat missen.
Ja, die je terug moet betalen. Ja. En dat is een hele andere podcast die je daarover kan houden. Ja. Maar ja, dat gaat dan wel natuurlijk gevolgen. Wel heel... Ja, dat heeft zeker gevolgen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En, maar ook dus mogelijkheden, even afhankelijk van de mate van handicap die iemand heeft. Ja, mooi. Hey, en nou regel ik helemaal niks. Ik laat het gewoon gaan zoals het gaat. Wie beslist er dan over geld, huis, zorg?
Nou, dat
ik
is
heb
een
helemaal
goeie,
niks geregeld.
Nee, nou, dat heb ik ook nog wel een, nou, niet een leuk, maar wel een voorbeeld. We hadden vorig jaar een lijkvinding. En een lijkvinding, ja, dan ligt zo'n man dus een aantal weken dood in zijn bed. En dan wordt dat ontdekt door een verre neef die eens gaat kijken, goh, hoe zou het met oom Lief zijn?
Ja.
En ja, die treft dan zo'n man daaraan.
Heftig.
Met het trauma op zijn oog of op zijn
netvlies. Ja.
En ook in zijn neus vooral. Nou ja, en dan blijkt ook dat zo'n man dus achteraf nog... Dus dan krijg je de akte van overlijden. En daarop staat dat hij nog gehuwd is. Ja, en
dat wist neef Lief niet?
Nee, ja, dat was niet zeker, nee.
Nee.
En dat blijkt dus dan een dame te zijn die al weet ik hoeveel jaren in Zuid-Amerika verblijft en woont. Weer teruggegaan is. Dus ja, daar loopt nu een gerechtelijke procedure om te kijken of daar wel of niet een sprake is geweest van schijnhuwelijk.
Aha.
En wie gaat dan afwikkelen? Hè? Want er is geen testament. Er is helemaal niks.
Er is helemaal niks.
En er is één erfgename, namelijk de echtgenote. Maar leeft zij nog? Waar woont zij?
Ja.
We hebben geen informatie. Ze weet niet eens, van het overlijden is ze zich niet bewust. Dus dan komt er een advocaat om de hoek kijken en die wordt gevraagd van joh, kun jij de rechtbank vragen om mij te benoemen, omdat ik ook zelf registerexecuteur ben.
Ja.
En ik ben in de arm genomen door, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, door de uitvaartorganisatie.
Oké.
Ja, die doen het de uitvaart van zo'n man, uiteindelijk met die neef. Maar die zeggen van, joh, wij zijn goed in uitvaart te verzorgen. Maar de rest is voor Annemieke.
Ja.
Goed, en dan kom ik in beeld. En nu ben ik benoemd door de rechtbank als vereffenaar. Ja, en als vereffenaar mag je ook niet zoveel. Ja, dan mag je vereffenen. En wat is vereffenen? Schulden voldoen. Nou ja, als blijkt dat er verder geen schulden zijn, die man leeft er verder keurig.
Het huurcontract opzeggen.
Nee, het is een eigen woning.
Je mag niet verkopen.
Ik mag verkopen, maar kan niet leveren. Dus ik ben nu in conclaaf met de rechtbank, want die zegt van ja, maar er is toch een erfgenaam. En dan moet ik dus echt op mijn strepen gaan staan en kijken of ik het voor elkaar kan krijgen. Terwijl de advocaat had gezegd, joh, gewoon verkopen. Maar ja, er is geen notaris die
daarin meegaat.
Nee, dus het is ook wel een...
En
om maar aan te geven, ik kan dus niks. Terwijl als deze man uiteindelijk geregeld had dat de neef benoemd was als erfgenaam...
Dan was het klaar geweest. Ja.
En dan had het huis verkocht geweest op dit moment. En nu staat er al bijna een jaar een woning leeg midden in Gouda.
Hartje Gouda.
Ja.
En niemand kan wat.
In het kader van de woningnood, denk ik.
En hoe lang kan dat dan blijven liggen? Duren. Dat kan heel lang duren.
Ja. Dus even ongelooflijk van de rechtbank nu.
Dus dat is als je niks regelt.
Ja.
Dan gaan de wettelijke regels, maar dan mag eigenlijk niemand iets.
Nee. Nee, en ik zeg altijd, een levenstestament en een gewoontestament. Het is het mooiste cadeau wat je kunt geven aan je nabestaanden en aan de geliefde om je heen.
Ja.
Want jij hebt het goed geregeld, je hebt het goed achtergelaten. En mensen kunnen wat.
Ja.
En in dit geval sta je met je
kan
rug
je
tegen...
Helemaal niks.
Kun je helemaal niets.
Ongelooflijk.
Ja.
Ongelooflijk. Hey, en ik ga toch ook nog even een hele ingewikkelde stellen. Waar ik zeker weet dat mensen ook wel eens over nadenken. Van wat kan nou wel, wat kan nou niet. Want sommige dingen liggen natuurlijk heel gevoelig. Ik zou me kunnen voorstellen dat je een dochter hebt die altijd heel veel voor je heeft geregeld en gedaan. En dat je een andere dochter hebt, nou, die is één keer per jaar ziet als het kerst is of zo. Kan je in je testament besluiten van ik laat aan de een veel meer na dan aan de ander?
Ja, je zou los van het erfdeel een kind wat jou heel veel naloopt... kunnen zeggen van ik legateer, dus ik laat een legaat na. En dan benoem je in dat legaat dat alle inboedel voor die bewuste dochter is.
Aan inboedel.
Aan inboedel bijvoorbeeld. Of aan sieraden. Dat je zegt, hé, maar dan ga ik haar op dat vlak bevoordelen.
Ja, en dat staat maar niet qua vermogen.
Nou ja, dat min of meer indirect doe je natuurlijk
indirect
toch wel.
Indirect doe je dat, ja, maar daar zit toch wel wat achter. Dat moet je dan nog wel gaan...
Ja, en daar zou je gezeur over kunnen krijgen. Dus ik roep dan heel vaak van probeer bij leven zoveel mogelijk te regelen wat je nu wil regelen.
Ja.
Ja, en zolang het een legitieme...
Want het kan dus niet. Het kan niet zo zijn dat er... Ja. Nou ja, even als rekenvoorbeeld, er is 100.000 euro. Mm-hmm. En in plaats van allebei 50, wil je dat er één 75 krijgt en de ander 25. Dus
nee,
dat
dan
is niet
zou
meer
je,
als testament te doen.
Dan zou je naar die legitieme moeten.
Ja.
Dat kan.
Ja, dat kan.
Maar dan ga je wel eer in een ander... Ja, en als je dan gezeur krijgt...
En wat ga je doen inderdaad in de relatie tussen de dochters? En, want dat is ook waar je met mensen over hebt, hè?
Ja.
Van een keuze die je maakt of wat je vastlegt, dat heeft effect op wat er daarna gebeurt. Je zei het daar net al even, de benaming is ook wel heel bepalend van hoe komt het bij iemand binnen?
Ja, en het raakt mensen ook wel, hè? Want ik heb echt wel een doos tissue staan... Omdat mensen dan roepen over... Ja, ik ga mijn zoon onterven. En dan zeg ik, ja, maar is die zoon er beter af... als hij wel contact met jullie opneemt? Of is die zijn gezin kwijt op het moment dat hij weer contact met jullie opneemt? Nou ja, dan heb je ze wel aan het huilen. Want dat weten ze eigenlijk niet.
Ze weten
want dan
zo
probeer ik wel iets dieper te vragen. Zo van, dan kun je wel aan gaan onterven. Maar geef je dan niet nog een keer nog een trap na? Want hij had heel graag voor jullie willen kiezen. Maar dan was hij zijn gezin kwijt geweest en zijn kinderen.
Ja, ja.
Dus dat kan heel gevoelig liggen. En dat zijn echt wel die... die doe ik wel aan tippen, zeg maar.
Ja, maar
is
dat ook niet heel erg jouw grote toegevoegde waarde? Want op het moment dat je daar een notaris gaat... dan stelt hij je natuurlijk ook allemaal vragen. Maar je zit daar in een luxe kantoor met een notaris tegenover je... eigenlijk te vertellen wat je wilt. En hij zal dat echt wel toetsen.
Ja.
Maar bij jou is het natuurlijk een heel ander verhaal. Bij jou kom je of bij jou aan de keukentafel...
Klopt.
Of jij gaat naar de klanten toe...
Ja.
En jij gaat echt de vragen stellen, nou ja, zoals ik nu bij jou aan het doen ben... van de vragen die je eigenlijk niet durft te vragen of wilt vragen.
Mm-hmm.
Maar jij gaat echt naar die kern.
Ja.
Van, maar wat ligt er dan achter dat jullie geen contact meer hebben? En hoe is dat dan gegroeid? Om
precies.
te weten en te toetsen, is dit dan echt wat je wilt?
Ja, ja en dan stuur je ze ook vaak naar huis met de gedachte van... joh, ik maak een gespreksverslag. Ik zet daarin de voor- en de nadelen van het onterven... En denk er echt heel erg goed over na voordat ik het gespreksverslag met de notaris deel... waarin jullie definitieve keuze komt.
Ja. Ja, je geeft mensen echt bedenktijd.
Zeker.
En dingen om over na te denken. Want vaak kijken we natuurlijk ook naar onze eigen, door onze eigen bril naar een situatie.
Ja, en soms in je boosheid zeg je van, ja, maar ik hoor nooit
meer
wat van
hem. Verdriet, denk ik.
Ja, frustratie.
Frustratie, doe je dat. Ja.
Ja.
Mooi, jeetje.
Ja.
Ja. Nou, we raken alles al aan, hè? Maar dit is er ook zo eentje die je toch echt wel hoort om je heen. Is het waar dat de Belastingdienst vaak de grootste erfgenaam is als je niets regelt?
Ja, dat kan. En is dan, er gaat een groot deel naar de Belastingdienst. Wat ik probeer bij het sturen in een testament is... heb je mogelijkheden ingebouwd waarbij je het betalen van erfbelasting kunt uitstellen van het eerste overlijden naar het tweede?
Mm-hmm.
Die vind ik belangrijk, want heb je op het eerste moment van overlijden, of bij een van de eerste ouders, zeg maar, dus je hebt twee ouders, de eerste overlijdt, is er dan genoeg liquide middelen om die erfbelasting te kunnen aftikken?
Ja.
Ik was laatst bij een stel, die hadden een huis van 9 ton en 20.000 euro op de bank. Maar die 9 ton die gaat wel degelijk mee in de nalatenschap.
Zij hadden dus
geen geld om de erfbelasting af te tikken als er onverhoopt één van hun als eerste zou overlijden. Bij hun in het testament is nu een afvullegaat opgenomen. Wat inhoudt dat is een keuzelegaat. Het is heel technisch, maar uiteindelijk kun je zeggen, oké, wat fijn. Want ik heb bij het eerste overlijden de keuze om zoveel mogelijk de vrijstellingen te benutten. Die er zijn. En een partner, echtgenoot, heeft een vrijstelling van ruim 8 ton op dit moment. Dus ja, dan heb je wel wat meer ruimte.
Maar dat is dus niet wettelijk al zo geregeld?
Zeker niet. Zeker niet. Nee, want in mijn voorbeeld zou betekenen dat, stel dat 9 ton plus die 20.000 vererft. Ja, dan hebben we 920.000. Dan gaat de helft van vererven. En dan hebben we het over 460.000 euro. En je hebt 2 kinderen. Nou, dan gaat die 460 gedeeld door 3. Ja, dan moet het
behoorlijk. Dan moeten de kinderen flinke erfbelasting
betalen. Dan zouden de kinderen, ja. En die moet jij als langslevende, moet jij die erfbelasting aftikken.
Ja.
En het geld zit in de stenen.
Ja, je kan niks.
Dus je kan geen
kant
op. Dus
je moet hem doorleggen naar dat je afrekent op het moment dat ook de tweede ouder overlijdt. Ja. Want dan gaat het huis verkocht worden en dan kan je daar vandaan.
Dan kunnen de kinderen zelf hun erfbelasting betalen.
Ja, vanuit de erfenis die ze ontvangen.
Ja. Dan is er ook vaak niet meer zo'n probleem.
Nee.
Maar dat was wel een trigger voor een klant van mij, waarvan ik dacht, ja, leuk dat je zo groot woont. Maar dat buffertje was wel heel erg klein.
Ja.
In verhouding.
Want op het moment dat je ook een grote buffer hebt staan, stel je voor dat ze ook nog 5 ton op de bank hadden staan, dan is het wat anders. Ja. Dan zou je kunnen afrekenen omdat er genoeg liquide middelen zijn.
Ja, en dat is ook het grappige wat ik met dat afvullen gaat ook vaak adviseer. Zo van, joh, het is een keuzelegaat. Je kunt hem helemaal gebruiken, optimaal. Dus dan ga je echt al die vrijstellingen die er zijn, ga je benutten.
Ja.
Maar je kunt hem ook deels gebruiken. Dat je zegt, nou, hoeveel heb ik om aan die erfbelasting te betalen? Dus ik ga hem deels gebruiken. Maar je kunt ook zeggen, joh, ik gebruik hem helemaal niet. Ik ga hem eigenlijk verdelen zoals de wet het zou hebben geregeld.
Ja.
En de achterliggende reden daarvan is vaak dat er dan een hoge vordering van de kinderen op de langslevende ouder komt. En het mooie is dat je in je testament ook weer een renteclausule kunt opnemen, waarin je zegt, hé, maar die vorderingen zijn nu lekker hoog en die gaan op rente.
En waar blijft die rente?
Ja, de vordering groeit stilletjes aan. Met rente die niet betaald hoeft te worden. Het is een groei die niet zichtbaar is. Maar op het moment dat de langslevende ouder overlijdt, mag de vordering met de rente belastingvrij uit de pot gehaald worden.
Ah, dus dat is gewoon een technisch foefje om minder erfbelasting uiteindelijk te betalen.
Ja.
Dat moet je maar weten.
Dat moet je maar weten.
Dat moet je maar weten. Ja. Maar wat ik hier dus eigenlijk in hoor, is dat mensen die dus een woning hebben met waarde en bijna geen spaargeld, dat het dus heel belangrijk is om een testament op te stellen.
Ja, zeker.
Want anders kan het niet anders. Stel dat dat niet was gebeurd bij dit voorbeeld van jou, dan zou de woning dus verkocht moeten worden.
Ja, die kans is aanwezig.
Ja.
Want of je moet aan de kinderen vragen, willen jullie alvast je eigen erfbelasting betalen? Maar ja, die zijn daar vaak niet toe bereid, want ze krijgen niks.
Precies. Want dat gaat sowieso automatisch naar de langstlevende.
Ja.
En dat kan alleen maar als de kinderen weer kapitaalkrachtig genoeg zijn om dat te kunnen doen.
Exact.
Ja.
Maar ja, dan is het ook vaak weer een aanslag op hun potje.
Ja,
want ze krijgen niks. En wie weet hoe lang de langslevende ouder nog leeft.
Nog leeft, ja.
En wie zegt dat er dan nog wat over is? Dus
het, we mogen wel maken dat het niet een heel technisch verhaal wordt. Maar het laat wel zien hoeveel mogelijkheden, hoeveel opties, hoeveel dingen daar zijn.
Zeker.
Ja. Hey, het is wel eens in het journaal. Volgens mij heb ik het een halfjaartje geleden ook, was er ook zo'n programma over de erfbelasting. Erfbelasting is natuurlijk, heb jij zo percentages paraat? Of,
tot rond de 152.000 betalen kinderen 10%. En daarboven 20%, partners ook. Kleinkinderen is 18% en 36% met die schijven.
Ja.
Dus dat is behoorlijk.
Ja, dat is behoorlijk.
Ja.
En wat je dan ook hoort, er zijn natuurlijk voorstanders van de erfbelasting. Mm-hmm. Want die zeggen van, ja, je krijgt het maar. Het is een soort verkapt inkomen. Maar als ik bijvoorbeeld mijn vader hoor, die vindt dat heel oneerlijk. Want hij heeft er al belasting over betaald.
Ja.
Dus je hebt over al dat geld wat je hebt in je huis, op je spaarrekening, daar heb je al belasting over betaald. Over je inkomen heb je belasting betaald. En dan nog een keer, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, vooral de erflater heeft heel veel betaald. Maar degene die het ontvangt, die krijgt het maar.
Ja.
Dus er hangt iemand een tas met geld aan je deur en die zegt, en dat neem jij dan zomaar aan. Terwijl als je normaal er hard voor werkt, moet je er gewoon belasting over betalen. Dus je krijgt geld en je hebt daar zelf nooit iets over betaald. Dus ja, daar kun je nuances in aan leggen.
Ja,
zeker.
Ja, ik zie die ook wel.
Ik heb ook wel het geroep hoor, dat het erfbelasting is diefstal.
Dus
maar
dus
het
ook
is niet diefstal per se.
Nee. Ik heb zelf ook daar echt een omslag in gemaakt. Ik weet dat ik een paar jaar geleden had ik dat nog heel hard geroepen. Van nou, dat is niet eerlijk, dat kan niet. En, maar ik ben ook gaan inzien, het is iets wat je krijgt. Ja. Het is een inkomen voor jou, hoe je het ook bent of keert.
Ja.
Maar dat hij vervelend voelt, dat, dat natuurlijk wel. Dat snap ik ook alweer heel erg. Ja, hey, en dan... uiteindelijk hè, dan gaat het levenstestament of het, nee, dan moet het anders zeggen, het levenstestament is bijleven, maar dan gaat het testament in werking. Mm-hmm. En dan moet natuurlijk zijn hele nalatenschap afgewikkeld worden. Is daar nog wat over te zeggen over hoeveel tijd dat kost? Want ik hoorde je daar net al zeggen, het kan jaren duren.
Ja. Het is een beetje afhankelijk van de complexiteit. En wat speelt er? Is er een erfgenaam in het buitenland? Is er nog onroerend goed in het buitenland? Moet er nog wat verkocht worden? Is er nog erfbelasting? Is er nog een afwikkeling in het buitenland? Dat kan allemaal, kan allemaal meespelen. Is het de eerste ouder die overlijdt? Is het een uiteindelijke afwikkeling van het geheel? En moet er ook echt verdeeld gaan worden?
Ja.
Moeten de vorderingen wel of niet vastgesteld worden? Die de kinderen op de langstlevende ouder hebben. Ja, daar is wel... wat ik merk is dat mensen graag zelf beginnen als executeur.
Mm-hmm.
Zo van, joh, ik heb al een opzetje gemaakt. Kan je even meekijken? Nou, dan kijk ik mee en dan vraag ik sowieso naar het testament. Maar dan hebben ze het testament niet kunnen lezen. Dus ik had de laatste een die zei van, ja, ik heb... Ik zei, ja, maar je hebt iets over het hoofd gezien. Want moeder is niet voor 1/3 met jou en je zus als erfgenaam. Nee, moeder krijgt volgens het testament van vader 1/1000ste. En dat is wel even een verschilletje.
1/1000ste?
Ja, dus symbolisch bedrag van 1/1000ste. Nou, zij hebben dat testament zo helemaal niet geïnterpreteerd.
Nee.
Ja, dat is toch raar. Mijn moeder krijgt toch gewoon... Nee, 1/1000ste. En wat zijn dan de gevolgen...
Voor wat voor er dan overblijft en wat moet er dan gebeuren.
Ja.
Ja, want ja, laten we eerlijk zijn, wij hebben ook een testament, maar het is ook niet de meest makkelijke taal.
Nee, zeker niet. Ja.
En ben jij verplicht om die hele ambtelijke taal te volgen daarin?
Ja.
Ja. Dus je legt het de mensen in Jip en Janneke taal, om het zomaar even te noemen, leg je het uit en ga je de gesprekken aan.
Ja.
Om vervolgens het gespreksverslag en op het moment dat je het testament opmaakt, dan doe je dat weer volgens de regels en de ambtelijke taal.
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen, je vergeet ook dingen. Ik heb dat zelf gehad bij mijn hypotheek. Op het moment dat je er middenin zit, weet je de alle ins en de outs. Je weet precies wat je afspreekt en hoe het zit. En 5 jaar later denk je, oh, hoe zat dat nou? En ik kan me voorstellen dat je dat met een testament ook hebt.
Ja. Ja, en ik heb ook wel eens extreem hoor. Dat ik heb één, dat was ook wel grappig. Die is nog niet geformaliseerd bij de notaris. Ik heb hem over de schutting gegooid, omdat de klant wel hele specifieke wensen had. Die wilde namelijk een x-bedrag aan zijn vrienden en vriendinnen nalaten. Maar dan moesten ze wel allemaal op een boot. En op die boot moesten ze dan om 5 uur proosten op zijn naam
leven.
Overlijden. Dat is niet te realiseren. Dan laat je dus... Dat is erven onder voorwaarde, met een voorwaarde. Nou, ik ben benieuwd hoe de notaris naar dit gespreksverslag gaat kijken.
Ja.
Ik heb er ook in mijn toelichting bij mijn gespreksverslag naar de notaris toe ook gezegd van... Nou, lees het maar en ik ben heel benieuwd naar je bevindingen.
Ja.
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 Maar ik heb al gezegd tegen de klant zelf van... Nou, ik ga het opvragen, maar ik leg het neer bij de notaris.
Maar
en we horen
dit?
Wel, maar dit is extreem. Ja. Het zijn extreme wensen.
Ja. Oh, heel apart. Maar het uiteindelijk is het jouw testament.
Ja, of een vader
maar
die
of het
twijfelt.
Kan en mag.
Ja, of een vader die twijfelde aan de echtheid van zijn kinderen. Of zijn echt die in het testament had op laten nemen. Ik wil dat als mijn kinderen een aanspraak maken op hun legitieme, ze eerst moeten aantonen door middel van DNA. Dat ze mijn kinderen zijn. Waarbij ik in het hospice. Een haarlokje van hem moest knippen. En zijn nagels in een bakje moest bewaren.
Nee.
Nou ja, dat achteraf is daar juridisch helemaal geen grond. Want ja, de kinderen waren gewoon ook echt wel gewoon van hem.
Ja.
Want ze zijn gewoon in zijn gezin ook groot geworden. En hij is aangegeven bij de burgerlijke stand. Ze zijn tijdens zijn huwelijk geboren.
Dus hij heeft dat wel willen laten vastleggen. Maar juridisch gezien had hij niks
geen kracht.
Nee,
heel bijzonder.
Heel bijzonder.
Ja, dus ik onterf ze en nog een schopje na. Dus laat ze eerst maar eens zien dat ze echt mijn kinderen zijn.
Ja
ongelooflijk. Heel naar. Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Hey, want wat Het kan bij eigen kinderen zijn, maar natuurlijk ook bij stiefkinderen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk heel veel samengestelde gezinnen. Hoe gaat dan zo'n verdeling? Wat gebeurt er als je allebei kinderen hebt, samen kinderen hebt? Dan...
Ja, daar moet je ook vooral heel goed luisteren naar het verhaal en de verbinding tussen de stiefouder en de stiefkinderen.
Ja.
En ik voel ook vaak in een gesprek wel dat stiefvader echt ook wel de opvoedvader is. En dan is de
maar
vader...
je moet het vastleggen, toch?
Ja.
Want anders hebben stiefkinderen geen recht op
je kan ze benoemen als zijnde erfgenaam. Dus dan gaan ze mee als kind. En dan krijgen ze ook de vrijstelling van een kind. Maar als je het niet benoemt, is het geen kind.
Is het geen kind?
Nee
dus gaan ze niet mee. Dus ook bij samengestelde gezinnen...
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je dat niet in het eerste jaar doet. Maar uiteindelijk is het ook daarvoor belangrijk dat je dus een testament opstelt.
Zeker.
Want het wordt niet automatisch geregeld. Al ben je al 20 jaar bij die mensen. Nou ja, dat is een beetje lang. Dan zijn de kinderen al uit huis. Maar het gaat niet automatisch.
Nee. En ik heb nu één voorbeeld waarbij inderdaad iemand haar testament wil veranderen. Omdat er een kind uit een eerder huwelijk van de overleden man... bij haar woont en zij zegt, maar ik wil haar ook benoemen als mijn stiefkind. En het is ook haar stiefkind, want het is een kind van haar overleden man. En woont in haar huisgezin met 2 jongere kinderen van dezelfde vader. Dus hoe mooi is het dat zij ook dat kind ziet als haar kind.
Ja.
En ook na wil laten in die lijn.
Ja, en er dus bij na heeft gedacht,
Zeker.
Dat moet ik gewoon officieel regelen, want anders gebeurt het gewoon niet.
Dan is het niets van haar.
Ik denk dat dat heel vaak gebeurt bij mensen. Dat mensen denken, eigenlijk waar ik al mee begon, je wil er niet over nadenken, het is lastig om erover na te denken. En dat moet jij ook heel vaak tegenkomen.
Klopt.
Ik weet van... Mijn ouders, die hebben dan pas nog een testament laten opstellen. Die zijn dan ook naar jou toe gegaan, omdat ik jou natuurlijk ken. Ik heb het gehad met een familievriend die wij hebben. En ik merkte dat het ze ook emotioneel maakt. Want je staat echt wel stil bij dat het leven eindig is, dat er dingen gebeuren. En allebei waren gewoon heel emotioneel op het moment dat ze het daarover hadden. Ja. Zal dat ook een reden zijn dat mensen die nog jong zijn, die druk zijn met het gezin en met het werk... en dat we het daarom een beetje afhouden.
Ja, het is heel erg uitstelgedrag.
Ja,
en ik heb gisteren
er niet bij stil willen staan.
Klopt.
Dat je die keuzes moet maken.
Ik had gisteren, dat is ook wel een leuk voorbeeld. Ik had gisteren een gesprek met een uitvaartorganisator.
Ja.
Dus die doen zelf de uitvaart te leiden. En komen ook vaak in situaties waarbij het niet goed geregeld is. En hadden het voor zichzelf ook nog helemaal niet geregeld. En aan het eind van het gesprek was het van... Ja, roep ik het nu niet op me af?
Ja.
En dat is ook
dat
wel,
is
dat vond
ook
ik een hele bijzondere.
Als ik erbij stil ga staan,
dan betekent...
Manifesteer, tussen aanhalingstekens, ik dan niet dat er wat gaat gebeuren.
Ja. Nou ja, dit was echt zo'n vraag van hun, van... Oh, als we het nu maar niet door, dat we dit nu aan in gesprek zijn met jou... en dat er dadelijk ook echt testamenten komen, roepen we het dan niet op ons af? Ja, daar kan ik wat van vinden.
Het zijn toch altijd, we denken altijd als mens, dat heb ik natuurlijk in mijn werk als financieel coach ook.
Mm-hmm.
We denken dat we hele rationele wezens zijn. Mm-hmm. Die daadwerkelijk over de dingen nadenken. Maar dat is helemaal niet zo. 95% van alles wat we doen, doen we op gevoel, op onderbuikgevoel. Met alles behalve rationeel.
Ja.
En dat is hierbij natuurlijk ook. Rationeel kunnen we denken van we moeten, zeker nu naar het luisteren van deze podcast, daar moet ik echt mee aan de slag. Maar zodra je klaar bent met luisteren, dan gaan al die onbewuste overtuigingen, patronen, scenario's, gaan hun ding doen op de achtergrond. En dat is waarschijnlijk ook waarom jij heel vaak juist in een hospice... of juist wanneer er wat aan de hand is, dat jij er op dat moment bij gaat.
En dat is niet de meest fijne situatie.
Nee.
Ik had laatst een klant, die had al 1,5 jaar mijn advertentie... die ik ooit in een suffertje had laten zetten, bewaard. En na 1,5 jaar kreeg hij de diagnose prostaatkanker. En toen zei hij tegen zijn vrouw, ga er nou maar bellen.
Ja.
Nou ja, dan kom je in een situatie waarbij eigenlijk ook heel veel verdriet aanwezig is. Want
Precies.
dan is er nog maar een levensverwachting van heel kort. Ja, en dan moet je in je gesprek ook daar...
alsnog de keuzes gaan maken.
Alsnog de keuze.
Ja.
En ook dan probeer ik de neutraliteit daarin te bewaken. Dat ik zeg, als een van u als eerste overlijdt... Want het ook dan moet ik het
ook nog luchtiger
maken.
Om,
exact. Ja. En maar niet benadrukken dat,
ja,
dat ik dan doe op de man die waarschijnlijk als eerste overlijdt. Nee.
Maar die voel je zelf wel, hè?
Waarschijnlijk wel. Maar ja, je maakt het gesprek, ja, iets luchtiger. Ja. Dat maakt het ook, ja, wel weer mooi.
Ja. 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 Ja, ongelooflijk. Jeetje. Hey, we zijn inmiddels alweer een hele tijd aan het praten. Ik weet niet hoe lang, want mijn wekkertje wat ik er altijd naast zet, die is inmiddels alweer uitgegaan. Nee. Dus het is misschien al heel lang. Maar zou je eens mee kunnen nemen, want je hebt vast wel ook een voorbeeld dat je denkt van, nou, dit is het meest bizarre conflict wat ik ben tegengekomen bij een nalatenschap. Kan je er daar eens eentje van aanhalen? Of heb je er echt eentje die met kop en schouders erbovenuit
steekt? Ja, eentje steekt er wel met kop en schouder bovenuit. En die kwam
je hoeft er ook niet eens over na te denken.
Nee, want die kwam via jou.
Ja.
Want jij begeleidde dat echt maar een aantal jaren geleden samen met ook iemand anders uit ons netwerk.
Ja.
Wat hypotheken betreft.
Dan weet ik al wie jij gaat benoemen.
Een jong stel, ja, ik ga geen namen noemen. Maar meneer is zwaar ziek. Had echt een hele zware, lang ziekbed. Mm-hmm. Wat ook af ging lopen, wat ook duidelijk was. En meneer heeft in zijn laatste levensfase nog een testament laten opmaken. Waarin achteraf gezien, en toen die dame bij mij in beeld kwam, toen vroeg ik van, heb je zicht op het testament? En dat was een dag voor de uitvaart, kwam zij erachter dat ze onterfd was als echtgenote. Zij las het voor en toen dacht ik, hè, maar dan ben je nu geen erfgenaam. Dat kan.
En dat kan wel bij een echtgenote?
Ja, echtgenote kun je onterven. Alleen, zij krijgt wel het vruchtgebruik van alles. Alleen, ja, de fiscale gevolgen. Er waren meerdere kinderen uit een eerder huwelijk. Er waren kinderen uit een huwelijk van nu. 5 erfgenamen. Betekent 5. Dus dat er 5 eigenaren van de woning.
Met een koophuis.
Met een koophuis. Dus de helft van de woning, ja, is in principe nu eigenlijk van de kinderen.
Ja.
Die mogen het niet
van
opeisen.
Van 5 kinderen.
Van 5 kinderen. En we moeten nog zien dat de bank hiermee akkoord gaat. Dat er dus een hypotheek op de woning rust. Waarbij er 6 eigenaren zijn.
Waarvan er 5 minderjarig.
Er zijn er een paar meer minderjarig. Ja.
Een paar, niet allemaal.
Niet allemaal, nee.
Nee.
Nee. Nee. Dus waar we nu mee bezig zijn is te kijken of we eventueel toch kunnen gaan kijken of we de testamenten kunnen laten vernietigen. En dat is nog echt wel een zware dobber.
Ja, testamenten, want hij is inmiddels overleden.
Hij is inmiddels overleden.
Hij is inmiddels overleden. Ja. En er zijn een paar keer testamenten gemaakt.
Ja, ja. En waarbij getwijfeld wordt aan de wilsbekwaamheid van de persoon. En en dat is echt wel een... met een erfrechtenadvocaat ga je daarmee de diepte in, zeg maar. Kijken van, ja, wat zijn de mogelijkheden.
Wat kunnen we hier nog?
Wat kunnen we hiermee? Ja,
ja, wat een drama, ja, hè? Dan heeft ze eerst het verlies.
Ja, zij komt niet toe aan rouwen.
En vervolgens, ja, nee, nee,
zij zit in een rollercoaster. Ja, ja, ja,
ja.
Nog steeds.
Ongelooflijk. Ja. Want ja, ook zo kan het dus gaan.
Ja. Nou, zeker als het een verrassing is.
Ja, nou ja, dat.
Ja.
Ja, uit de hoge hoed.
Ja. Maar ja, wel rechtsgeldig.
Naast alles wat er sowieso al geregeld moet worden.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja.
Over een bizar conflict gesproken. Heb je het idee dat het vaak misgaat trouwens? Dat mensen vertrouwen op de wet? En dat het uiteindelijk blijkt dat het heel anders uitpakt dan ze hadden verwacht? Heb je daar zicht op hoe vaak dat gebeurt? Zijn daar cijfers over?
Nee, dat zou ik niet weten.
Nee.
Nee, is mij niet bekend.
Nee. Ik denk dat er heel veel van dit soort dingen ook in het verborgene spelen. Denk je ook niet?
Ja, en soms regelt de wet het ook wel goed, hè?
Ja.
Wat ik ook zei.
Ja, dat. Maar ook als het niet goed geregeld wordt, dan zijn dat gevallen waar bepaalde mensen mee aan de slag gaan. Maar dat wordt niet bijgehouden of zo.
Nee, nee. Ik heb daar geen statistiek of zo.
Nee,
van.
Geen idee. Nou, we gaan lekker afronden, Annemiek. Ik vond het in ieder geval super interessant om dit, een onderwerp als dit, waar we eigenlijk weten dat we er wat mee moeten, maar we doen er niks mee. Ofwel, en oh, dat was nog een vraag. Die had ik van tevoren. Die schoot me gisteren te binnen. Moet je het testament nog vaak updaten? Is daar een leidraad voor te geven?
Het grappige is, die vraag heb ik ook al eens bij de notaris neergelegd. Zo van, joh, ik heb soms testamenten uit 1978. Of
ja,
als het eerste kind geboren werd. Zo van, oh, we moeten wat. Of met name toen voor 2003 natuurlijk eigenlijk de kinderen hun erfdeel konden opeisen. Dat allemaal veilig gesteld werd voor die tijd. Maar notarissen mogen dus niet actief de klanten benaderen om te updaten. Dus die zijn wel blij met mij, want ik roep ook, je moet eigenlijk elke 5 jaar je testament eens tegen het daglicht houden. En het kan best zijn dat het oké is. Maar dan heb je het weer gecheckt. Maar als de situatie zodanig verandert, waarbij je eigenlijk achteraf denkt, oh, maar dan moet ik wat mee, ook in mijn testament. Er kan sprake zijn van een echtscheiding. En je hebt je echtgenote benoemd als erfgename, maar je hebt geen escape van als ik niet meer bij die persoon ben, gaat het allemaal niet op. Als dat er niet in staat, dan kan het zijn dat jouw echtgenote op basis van het testament,
jouw ex-echtgenoot,
uiteindelijk nog jouw nalatenschap gaat krijgen, wat niet jouw bedoeling was.
Nee, precies.
En waarbij jouw huidige vriendin, samenlevende partner, het nakijken heeft. En dat gebeurt.
Ja, dat gebeurt. Dus eigenlijk zeg jij, hou het elke 5 jaar tegen het licht.
Zeker, ja.
Maar een notaris zal jou niet contacten van, joh, nee. je testament is inmiddels zo oud.
Nee.
Dat
die zullen niet
gedaan.
Actief, nee, die mogen niet vanuit het notariaat.
Echt iets om zelf bij stil te staan. Nou, als allerlaatste. Is er nog een tip die je mensen mee zou willen geven? Is er nog een tip waarvan jij zegt, die wil ik nog even kwijt?
Met name benadruk ik elke keer wel dat levenstestament. Maar dat doe je vooral uit liefde voor de mensen om je heen. Om vooral het hen ook makkelijker te maken om voor jou de dingen te kunnen regelen. Als je er nog bent. Mm-hmm. Want dan wordt de zorg toch wel iets makkelijker te regelen. Dan dat je dat niet hebt gedaan. Ja, en denk heel goed na over jouw nalatenschap. Gaat het heen waar je het heen wil hebben?
Ja.
Of zijn er ook plekjes waar je het absoluut niet heen wil hebben?
Nee, want ook dat kan je regelen.
Ja, ja. Exact.
Je kan zelf sturen, je kan zelf die regie pakken.
Ja.
Maar dan moet je erover praten, erover nadenken.
Zeker met echtparen of stellen zonder kinderen. Als de een overlijdt, gaat het naar de ander. Maar als die ander overlijdt, gaat het naar de familie van die ander. En op het moment dat je dat niet wil, dan is het fijn om te gaan vastleggen van, joh, maar als ik als laatste overlijd, dan vind ik dat 50% van de nalatenschap naar de familie van mijn eerste overleden partner moet.
Ah, ja, ik snap hem. Ja, dat is nog een goeie om over na te denken,
die
inderdaad.
Die is echt ook heel belangrijk.
Geen kinderen.
Ja. Maak een testament.
De langslevende die erft. Mm-hmm. En vervolgens gaat het naar die familie. En
exact.
Niet naar ook van de partner waar uiteindelijk ook waarschijnlijk de helft van bezit van
exact.
Was.
Ja.
Ja.
En dat lijkt heel oneerlijk, maar de wet regelt dat zo. Zoals ik nu schets.
Ja.
Heel jammer, maar...
Ja, want dat zouden ze dus ook anders kunnen regelen.
Zeker.
Nou, mooi.
Ja.
Kortom, het is belangrijk. Denk erover na. Ook al voelt het ongemakkelijk. Je roept niks over jezelf af. Maar ga er wat mee doen. Hey, dankjewel Annemiek voor je duidelijke uitleg. En je eerlijke antwoorden op ook de ingewikkelde of vragen die we eigenlijk niet willen stellen. Over dit toch wel hele erg belangrijke onderwerp. Wil je nou meer weten of jouw situatie bespreken met Annemiek? Neem dan vooral contact met haar op. Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken?
Ja, ze mogen mij bellen.
Ja.
Op 06-570-95-525.
En dat telefoonnummer staat ongetwijfeld op je website. Focus.
En, focussamen.nl.
Ja.
En daar kun je wel meer over mij vinden.
Ja, en kunnen ze je nog ergens volgen op social media?
Ik zit op LinkedIn, Facebook...
Dus dat zou ik altijd nog kunnen. Ik zal anders ook in de show notes zal ik nog eventjes wat contactgegevens van je neerzetten.
Ja,
ga ik doen. En natuurlijk, heb je financiële onrust en stress terwijl je riant verdient? Neem dan contact met mij op. Met het Financieel Kompas traject help ik je aan overzicht en een strategie die past bij jouw leven. Heel erg dankjewel voor het luisteren. Volg je deze podcast nog niet? Doe dat dan vooral. Dan mis je ook de komende interessante onderwerpen niet. En dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.